een gedeelte met elkaar overdenken. En dat is Handelingen 9. En dan lezen we de eerste 9 versen. Dus je moet meteen aan de bak. Handelingen 9, de versen 1 tot en met 9. En schitterend gedeelte. Ga je gang.
Dankjewel. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.
Ja, dat is het. Dankjewel. Super. Ik zal even vertellen hoe het afloopt. Althans, in dit hoofdstuk. Saul, die wordt. Hij had allereerst het initiatief om dingen te doen. Hij was wel heel erg ijverig voor de Heer. Moord en dreiging blazende, zo staat het in de NBG. En dan gebeurt dit wat we net gelezen hebben. En dan is hij blind en dan kan hij geen kant meer op. En dan moeten ze hem bij de hand nemen. Dus in plaats van eigen initiatieven is dat initiatief nu aan anderen om hem op een plek te brengen. Dan is hij ergens en alweer zo'n schitterend detail. Ik begrijp niet dat mensen zeggen dat de Bijbel een verzonnen verhaal is. Een schitterend detail. Er is een straat in Damascus en die heet De Rechte. En daar is een huis van ene Judas. En daar wordt Saulus in dit geval heen gebracht. En daar is hij dan. En tegelijkertijd is er dan ook iemand. Dat is meneer Ananias. Dat is geen oudste. Geen apostel. Maar gewoon een discipel. Zo wordt hij aangekondigd. En die hoort een boodschap van God. En het is een Jood, die Ananias. En die hoort een boodschap van Ananias, sta op, ga naar daar en daar. En daar zul je aantreffen een man en die heet Saulus. En bij het horen van die naam begint Ananias te stijgeren. En gaat dan een gesprek met God aan in de zin van, weet u wel wie dit is? Dit is typisch Joods. Dit is niet zoals we in het Westen met God omgaan. Maar dat is debatteren met God. En dan zegt de Heere God, ja, ik wil dat je daarheen gaat, want deze is mij een uitverkoren werktuig. Om te verkondigen het evangelie aan, en daar gaat hij, aan de heidenen, aan koningen en aan de kinderen van Israël. Dus 3 leden. Deze is mij een uitverkoren werktuig. Nou ga ik daar niet over praten, maar gewoon even een opmerking. Als je nou goed luistert naar dit verhaal, dan kun je toch niet zeggen dat Saul op de weg naar Damascus voor Jezus heeft gekozen. Dat kun je toch niet zeggen? Dat kun je toch niet zeggen? Je kunt toch niet zeggen van, nou, hij kwam toch wel tot bekering, hij nam Jezus aan, hij vond Jezus. Dat is niet waar. Dit is zo'n duidelijk ingrijpen van God. Dat gaat eigenlijk buiten Saulus om. Hij kon niet anders. Nou, dat heet nou uitverkiezing. Ja, toch? Er staat er, uitverkoren werktuig. Denk erom, bent u uitverkoren trouwens? Heeft God voor u gekozen of heeft u voor God gekozen? Voor mij, ik ben tot bekering gekomen toen ik 19 was. Ik zat naast toen was het nog mijn verloofde. En ik was heel macho. Ik had ook een heel mooie bromfiets. Ik was een van de eerste in de gemeente Velsen die zo'n bromfiets had. Duur, joh. Een Chrysler Florette. Later opgevoerd enzovoort. En ik was echt heel sterk voor mijn toenmalige verloofde. Je moest indruk maken. Maar op die avond dat Jezus gepredikt werd, en ik was heus wel gelovig vanuit de kerk enzovoort, ging ik compleet door de knieën. En ik heb altijd dat ervaren als niet ik vond Jezus, maar Jezus vond het nu genoeg. Hij vond mij. Dat heet in de Bijbel, hoe moeilijk je dat ook vindt, dogmatisch, dat is een heel andere preek, maar dat heet uitverkiezing. Maar o wee, als je uitverkoren bent, als je denkt dat je dan gericht mag zijn op jezelf. Twee dingen horen altijd bij elkaar. Uitverkiezing, je bent een werktuig. Uitverkiezing, je bent een werktuig. Het gaat altijd om ja, jou natuurlijk, maar het gaat vooral om die ander. O wee, als Israël in Exodus 19 krijgt te horen, je bent een uitverkoren geslacht, je bent een koninklijk priesterschap. En wat gebeurt er in Israël? Denk erom, geen kritiek op Israël, want de kerk heeft genoeg aan zichzelf, ja toch? Maar denk erom, het ging mis in Israël. Waarom? Omdat het priesterschap dat geroepen was voor de wereld, werd priesterschap voor Israël zelf. Begrijpt u? Het werden niet 12 stammen priesters. Dat was de bedoeling. Het werd er maar 1 over de andere 11. En met andere woorden, men richtte zich naar zichzelf. En dat is een groot gevaar. Wij zijn uitverkoren om een werktuig te zijn voor God. In elk geval, dan gebeurt er het volgende. Saul die krijgt dan de handen opgelegd. Denk erom, niet door een apostel, ook niet door een oudste, maar door een discipel. Mag je dan zomaar iemand de handen opleggen voor? Ja, dat mag in een supermarkt, dat mag als God je zo leidt. Dan mag je zomaar de handen opleggen. Je moet het wel even vragen. Van, mag ik u de handen opleggen, want ik wil u zegenen namens God. Maar dat mag. Als je een discipel bent, mag je dat doen. Amen? Dan ben je toch bezig met uitverkoren werktuig zijn. Maar nou blijkt van Saul, als je in dat hoofdstuk leest, dat Saul die wordt genomen, die wordt meegenomen, die wordt gebracht. Hij is volkomen het initiatief in zijn leven kwijt. Je merkt ook, in ditzelfde hoofdstuk, en daarna natuurlijk ook, de ene moordaanslag en moordberaming dan de andere. En hij moet steeds ontsnappen. Hij moet vooral in een mandje ontsnappen. Denk erom, in een mandje. Kun je dat voorstellen? Je zou het eigenlijk een keertje moeten doen, gewoon. Ga je in een mandje zitten, door een nauw raampje. Ja, wat doe je? Moet je dan al in het mandje zitten of hang je eerst het mandje uit het raampje? Hoe doe je dat nou? Nou, als je hoogtevrees hebt, ga je al in het mandje zitten. Maar als je dat niet hebt, en ik denk dat Saulus dat gedaan heeft, die is dan dat mandje eruit. Denk erom, dat is de stadsmuur geweest. Diep naar beneden. Ontzettend. Was het touw wel lang genoeg? En dus die man die klimt uit het raam, gaat in dat mandje zitten en wordt zo naar beneden gelaten. Dat is allemaal mensenwerk geweest om te ontsnappen aan een moordaanslag. Onvoorstelbaar wat je in dit hoofdstuk allemaal leest. In Jeruzalem weet ik wat niet allemaal meer. En je merkt dus, Jezus of God of Jezus zegt tegen Ananias, ga naar die Saulus toe, leg hem de handen op, zegen hem, want deze is mij een uitverkorkt werktuig om, en dan naar die 3 klassen te gaan, want ik zal hem leren hoe hij moet lijden voor mijn naam. Hoort u, dat hoort blijkbaar bij elkaar, lijden voor zijn naam en dan komt hij weer, en een werktuig zijn van God. Nog een keer, eerst uitverkoren zijn en een werktuig, dat hoort bij elkaar. Maar wat hoort ook bij elkaar? Werktuig van God zijn en lijden om Jezus' naam. Dit is lastig. Want, ik weet niet wat u ervan vindt, maar soms komt er lijden in het leven van een individu voor, waarbij je op het ogenblik dat dat gebeurt, er geen gat meer in ziet. Kent u dat of niet? Dat je denkt, dit is het einde. Ik verlies het. Ik kan het niet meer vasthouden. Wat gebeurt me nou? Denk om, over dat soort lijden hebben we het. En dat blijkbaar op de een of andere manier is er in Gods woord duidelijkheid over de verbinding tussen lijden, waarvan je zegt, mooi hé, moet mij overkomen, en het werktuig zijn van God. Even nog een heel korte opmerking, omdat ik dat zo belangrijk vind om dat met u te delen. Bent u met me eens dat als er een slachtoffer langs de weg is, dat vertelt Jezus, en dan gaan er 3 mensen langs, of niet? Dat is eerst een priester, dat zie je. Dat zie je gewoon, dat is een priester. Kijk dat pakje is. Die weet van alles. En die loopt langs, die ziet het en hij gaat aan de overkant voorbij. Zo staat het er. Met andere woorden, hij ziet het en wat begint dan te werken? Dit of dit? Dit. Die koppeling van zien en dit, dat is automatisch bij die priester. Vervolgens, dan komt er een leviet langs, ook met een pakje. Ook een vertegenwoordiger van de godsdienst. En die ziet het en die gaat ook aan de overkant voorbij. Welke koppeling? Dat is de koppeling van zien en dit. Dan ga je redeneren, dan ga je denken. En dan komt er een Samaritaan langs. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb bedacht, zou er nou laat die Samaritaan hem ook voorbij gaan. Want het is tot een ketter. Iemand die dit niet de juiste leer heeft. Enzovoort, enzovoort. Laat er nou een vierde komen. Ik bijvoorbeeld. Met een mooi pakje aan. En gewoon mooi, netjes, goed gekleed. Goede woorden. En ik zie het en ik ga aan de gang. Maar het merkwaardige is, er zijn er niet vier, maar er is een drietal. En het merkwaardige is dat die Samaritaan, die ziet het en let op de koppeling en die wordt met ontferming bewogen. Dat is deze koppeling. En ik ben van mening, daar gaan we het niet over hebben, maar ik wil het gewoon even zeggen. Ik ben van mening dat deze kerel, die Samaritaan, die heeft vreselijk in zijn leven geleden. Die is uitgemaakt voor stinkert. Die is uitgemaakt voor ketter. Die is uitgemaakt voor je hoort er niet bij. En je hoort, die heeft alles doorvoeld, let op, om te kunnen bedenken wat die persoon die daar ligt meemaakt. En dus is er daar die koppeling van dit naar dat. En die Samaritaan, dat kan ik u ook vertellen, die heeft een vrouw, die heeft kinderen. En die vrouw die staat voortdurend op de uitkijk, ben je nou alweer te laat? En dan excuseert hij zich. En zijn vrouw begrijpt dat natuurlijk, want die kent hem wel. Hij zegt dan ongeveer volgende vrouw, ik kon er weer niks aan doen. Ik wist dat ik op tijd moest komen. Maar ik kon er gewoon niks aan doen. Ik zag het. En ik kon er gewoon niks aan doen. En die vrouw, ze heet Joke, die begrijpt dat gewoon. Goed. We gaan over deze geschiedenis praten. Dit was even een inleiding. Vind je wel lief, hè? Zo, hè? Vind je niet, Joke, dat ik dit wel goed doe, hè? Ik hoop dat je nou nog meer van me houdt. Dit wat we gelezen hebben, dat vindt ongeveer plaats in het jaar 30. Dan krijgen we geschiedenisles. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar ik probeer u duidelijk te maken dat wat daar staat, dat is gebeurd. Dat is echt gebeurd in de geschiedenis. Denk erom, de Bijbel is geen geschiedenisboek. Daarvoor zijn er te veel tegenspraken in de Bijbel. Denk erom, tegenspraken? Ja, tegenspraken. Ja, zeker. Dat kan ik u zo aanwijzen in de evangeliën. Dat er een getuigenis is dat God vanuit de hemel zegt tegen Jezus, jij bent mijn zoon de geliefde. Markus hoofdstuk 1. Maar in het Matthäus evangelie staat dat God gezegd heeft vanuit de hemel, deze is mijn zoon de geliefde. En dus wij westerlingen zitten dan onmiddellijk met de vraag, wat heeft God nou werkelijk gezegd? En de Bijbel geeft dan als antwoord, het gaat je geen moer aan. Want de Bijbel is niet geschreven om jou op de hoogte te stellen van allerlei zaken waarbij je nieuwsgierige vragen bevredigd zijn. De Bijbel is geschreven om jou tot de erkentenis te brengen dat Jezus Heer is. Dus met andere woorden, we hebben hier een getuigenis. En wat daar gebeurt met Saulus, dat gebeurt zo rond het jaar 30. 2 jaar daarvoor is Jezus gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan en is de gemeente vervuld met de Heilige Geest op Pinksteren. Ja, toch? 2 jaar tevoren. Vanaf het allereerste begin, dat moet ik even vertellen, want anders raken we de setting van dit verhaal kwijt. Vanaf het allereerste begin is de gemeente een zaak geweest van binnen Israël. Laten we het goed tegen elkaar zeggen. De gemeente, de start van de gemeente, is uitsluitend geweest een zaak binnen Israël. Natuurlijk heeft Jezus wel tegen de discipelen gezegd, en ga tot aan het uiteinde der aarde, daar zul je mijn getuige zijn. Maar wat hebben die discipelen daarbij bedacht? Zoiets als, we moeten naar de heidenen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze gedacht, wat wonen die Joden sinds de ballingschap toch ver uiteen. Ongeveer zoiets. Dus met andere woorden, het is een zaak binnen Israël. Alleen, wat wel waar is, de gemeente bestaat meteen al vanaf het begin uit 2 groepen. Dat zul je altijd merken, als je samenkomt met mensen, dan geeft God altijd genade om niet meteen 1 te zijn, maar het zijn er 2 of meer. En dan is de opdracht, wees 1. Is in een huwelijk toch ook zo, of niet? Of was het bij u zo, de vlam sloeg in de pan, het was onmiddellijk 1 en bleef 1? Nee, dat is gewoon, 2 worden uiteindelijk 1. En in de gemeente was het zo dat er waren... Joden. En die kwamen uit het land zelf, uit de stad zelf, Jeruzalem. Dus die spraken Hebreeuws, zo eigenlijk Aramees. Dat was toen de spreektaal. En er waren Joden, die waren op die Pinksterdag aanwezig als pelgrims, want het was het Joodse wekenfeest. En die kwamen van heinde en ver, want tenslotte het Pinksterfeest was een van de drie grote feesten waarin Joden gehouden waren om in elk geval één keer in hun leven in Jeruzalem aanwezig te zijn om het te vieren. Dus er waren pelgrims onvoorstelbaar veel en die maken mee, komen van heinde en ver, spreken Grieks, Grieks sprekende Joden. En die maken mee dat daar een uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt. En je begrijpt het, onmiddellijk zijn de meningen duidelijk. De ene groep zegt ze zijn dronken, onverstaanbare klanken en ze zullen ook geschud hebben. En die vlammetjes op hun hoofd, dat was helemaal het einde. En er was ook een andere groep en die zei, dat kan niet dat ze dronken zijn, want het is nog heel vroeg. Maar we horen ze ook praten in talen die wij spreken thuis, die ken ik. Dus met andere woorden, er was meteen een verdeeldheid in de zin van mening. Dan staat Petrus op, een geweldige Pinksterprediking, hoe krijgt die man het voor elkaar? Denk erom, nog geen 2 maanden daarvoor had hij Jezus onder zelfvervloeking, denk erom, GVD, God verdoeme mij, had hij Jezus verloochend. En blijkbaar heeft hij Jezus ontmoet. En heeft Jezus hem diep in de ogen gekeken. En heeft hij hem vergeven. Maar de vergiffenis van Jezus die gaat zo diep dat het ook een innerlijk herstel is. Dat schaamte wordt weggenomen. En dan staat die man op de Pinksterdag tegen die 2 groepen van mensen te praten. En hij zegt, die gij gekruisigd heeft, de God heeft opgewekt. Zonder dat hij bevreesd was dat er iemand uit de scharen zou zeggen, maar ja, die jij verloochend hebt. Wat een vrijmoedigheid. En wat is trouwens geweldig als Jezus je vergeeft, waar of niet. Dus Petrus is aan het spreken en er komen er maar liefst 3000 mensen tot bekering. Nou, en dat wordt opgevolgd door nog enkele duizend, dus dat wordt een vrij aanzienlijk gezelschap. Maar wat blijkt? Dat die tweeheid, namelijk Aramees sprekend, mensen die van thuis zijn, van het land zelf, en de mensen die vreemdeling zijn en blijven hangen in de gemeente te Jeruzalem, dat blijkt toch wat te wrijven onderling. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Handelingen 6, daar wordt het probleem opgelost. En dan ontstaat er een groep van, let op, de 12. Dat zijn de discipelen. Aramees sprekend. Van huis uit, weet je wel. Die komen uit het land zelf. En dan heb je ook de 7. En als u goed leest, dan komen die 7 met name van ver. Die komen uit de Grieks sprekende groep. Dat kun je zien als je de namen bekijkt enzovoort. Dus je krijgt 2 groepen van leiders. En nou, uit die groep is er 1, en dat is meneer Stefanus. En die Stefanus, die gaat spreken over dingen die hem duidelijk zijn. En die de discipelen ook duidelijk zijn. Laten we even wel zijn, als Jezus de tempel binnenkomt. En hij komt binnen in de tempel als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij drijft niet alleen de mensen uit, maar ook de offerdieren. Daarmee geeft Jezus aan dat het gedaan is met de offerdienst. Is dat duidelijk? Begrijpt u dit? Als Jezus nog een keer, als hij het lam van God is, Johannes hoofdstuk 1. En als hij als het lam Gods de tempel binnengaat en daarbij niet alleen de tafels van de wisselaars omdraait, maar ook de offerdieren wegdrijft, dan geeft hij daarmee aan, onder andere daarmee aan, dat het gedaan is met de offerdienst. Hij zal het ultieme offer van zijn leven brengen. En dan is het afgelopen. En denk erom, de discipelen die hebben daarover na moeten denken. Dat is lastig, want dit was hun leven. Voor zondoffers, schuldoffers enzovoort. Daar ging je voor naar de tempel om te offeren. Pesach, dat vierde je met elkaar. Maar zodra Jezus dit gedaan had, opgestaan was, naar de hemel was gegaan, hebben ze met elkaar gepraat. Hoe lang moeten we dit nog volhouden met elkaar? En op een gegeven ogenblik is daar Stefanus en die is gewoon vooruit in dit soort zaken. En ik weet niet in hoeverre hij dat heeft overlegd, die Stefanus, met de apostelen. Maar hij predikt en hij zegt, God woont niet in een tempel met mensenhanden gebouwd. En dit is vreselijk geweest. Dat is de reden geweest waarom hij gestenigd is. Dat is een vreselijke toestand geweest. En dan ontstaat er een vervolging, let op, een vervolging tegen de gemeente. Nee, dat blijkt niet zo. Als je goed leest in Handelingen, dan blijkt dat die vervolging met name gericht is tot die groep die Grieks spreekt. Er staat ook, en de apostelen bleven te Jeruzalem. Ja, want de apostelen zouden dit waarschijnlijk nooit zo scherp hebben gezegd. Daar heb je het. Die zouden dat, het is wel waar, maar dat zouden ze nooit zo scherp hebben gezegd. Zo komen er meer van die dingen in de Bijbel aan de orde. Ze weten het wel, maar moet je dat dan ook zo zeggen? Stefanus die zei dat. En het kostte hem zijn leven. Er was vervolging en met name de Grieks sprekende Joden, gelovigen, christenen, die werden vervolgd, die werden achterna gezeten en die verspreidden zich buiten Jeruzalem. Nou, en nou zijn we bij die geschiedenis, want door hun toedoen was onder andere het evangelie gekomen in Damascus. Denk erom, het is nog steeds een Joodse aangelegenheid. Dus Saulus, die bij die steniging aanwezig was en zijn goedkeuring daaraan gaf, ja, want ketters, die moeten dood. Daarvan geldt, daar heb je teksten voor uit het Oude Testament, en dan zeg je erbij, God wil het. Je kunt uit de Bijbel, als je slecht wil, van alles halen. Dat zegt de Bijbel toch? De letter dood, klopt dat? De letter dood, maar de geest maakt levend. Wie zegt dit? Dat zegt Saulus, dat zegt Paulus later. Ja, hij weet daar alles van. Hij is in staat geweest om dreiging en moord te blazen tegen zijn Joodse geloofsgenoten, maar dat waren geloofsgenoten in Damascus en die waren op een verkeerde weg. Ze waren op de weg van Jezus en Jezus is een vervloekte en een vervloekte die mag niet bestaan en je hebt de heilige plicht om iedereen die hem volgt te doden. Dat was het item. Dus Saul is op weg naar Damascus. Het is, nu ga ik vertellen. Het is overdag. Het is zo, rond een uur of 12. En neemt u van mij aan 95% kans dat het prachtig weer was. De zon scheen hoog aan de hemel. Saul was trouwens niet alleen. Hij had natuurlijk brieven bij zich van de hoge priester. Hij had gezag ook namens de hoge priester in Damascus. Maar hij had ook nog een aantal compagnons bij zich. En zij begaven zich op weg. En plotseling, het is helder licht, is er een feller licht dan fel kan zijn. En dat omstraalt ze. En tegelijkertijd is er een krachtswerking op die mensen. Allemaal, dat hele groepje. En boem, ze vallen op de grond. Nou is Saul, die is heel goed op de hoogte met de Tenach, met de Joodse Bijbel, ons Oude Testament. En hij weet dus automatisch. Dit is God. Welke God? Nou, ik ga hem noemen met zijn naam. J-H-W-H. Zo heet hij. J-H-W-H. Als Joden dat lezen in de Bijbel, dan spreken ze dat niet uit, want je kunt dat niet uitspreken. Dat is een onuitsprekelijke naam. Wij noemen daar wel wat bij, maar dat is wel zeer de vraag of dat wel de juiste naam is. Maar zij spreken het uit als Adonai of Hashem. Of in het Nederlands de eeuwige. Dus hij weet wie dit is. Dit is God. Dit is degene die hij dient. En dat wordt al bevestigd door iets heel belangrijks. Hij hoort namelijk Shaul, Shaul. En daarbij weet hij, overigens wat kunnen gedachten snel gaan. Hè? Bent u dat met mij eens? Als je in doodsgevaar bent, dat weet ik, dat getuigenissen van mensen, dan kun je in 1 of 2 seconden je hele leven aan je voorbij zien trekken. Licht, boem, en Shaul, Shaul. En Saul denkt, dit is God. Hoe? Bestraffend? Nee, dit is God. Dat is de God die ook eertijds tegen Samuel sprak. Samuel, Samuel! Dat begreep hij niet. Dat moest tot 3 keer herhaald worden voordat hij wist te zeggen van, Heer, spreek uw knecht, luistert. Blijkbaar moet je God als hij roept op een bepaalde manier antwoorden. Saul wist dit. Hij weet dat hij goed zit. Alleen dan komt dat zinnetje erachteraan. Dat heb je gelezen. Saul, Saul, Shaul, Shaul, wat vervolg je mij? En dat begreep je niet. Dit is een, voor hem, die zin, wat vervolg je mij? Overigens, je hebt het gelezen. Hoe moet je dat nou zo lezen, dat je de stem van God daarin hoort? Hè? Dat is heel moeilijk soms. Saul, die hoort dit. En die is volkomen van slag. Dit is voor hem onbestaanbaar. Wat hier gebeurt. Shaul, Shaul, dit is, laten we het nog een keertje zeggen. Dit is J-H-W-H, dit is de schepper. En op grond van Shaul, Shaul weet Saul dit. Maar dat zinnetje daar achteraan, wat vervolg je mij, daar kon hij op geen enkele manier mee uit de weg. En dus is zijn antwoord op dat ogenblik, en dan vertaal ik dat vrij, maar wel goed. Wie bent u toch, Heer? En niet, wie bent u toch, meneer? Dat is een verkeerde vertaling. Nee, wie bent u toch, J-H-W-H? En daar spreekt uit een, niet een opperste verbazing, maar een schrik van, wat is dit? Ben ik dan bezig op een verkeerde manier? Doe ik het niet goed? Wat is dit? Dit lijkt op, maar het is vele graden erger. Dit lijkt op, je bent ouders en je hebt kinderen en die zijn jong. En je bent ouders en je bent in de kerk. Denk erom, niet lelijk tegenover de kerk. En je hebt regels in je gezin. Weet je wel, op zondag niet dit. Denk erom, die heb ik gekend. Ik kom uit een bepaald milieu. Zondag, radio... Denk maar, ik ken niet het milieu waar ik in ben grootgebracht, maar ik ken die milieus. Zaterdagavond, 12 uur klok, s'nachts, 12 uur s'nachts, haan uit het hok. Dat gedonder op zondag kan je niet hebben. En mensen denken, oh, geen grapje, hè? Dat is nog steeds zo, hè? En denk maar, niet om te spotten, maar ik probeer duidelijk te maken, je bent ouders en je hebt kinderen, jonge kinderen, en je hebt een bepaalde geloofsovertuiging, geen tv aan, geen tv in huis, hè? Denk erom, misschien, dat is uit de tijd. Ach, informeer eens eventjes in wat andere streken hier in Nederland. Je houdt je kinderen daaraan. En dat betekent heel vaak dat de zondag, de heilige dag des Heren, is een dag van grote onrust in het gezin. Want kinderen worden groter, hè? Is niet zo? Ja, dat werkt niet, want die zitten op school en die dit en die mag wel, enzovoort, enzovoort. En dan op een gegeven ogenblik kom je als ouders tot de conclusie dat de kerkleiding een andere weg gaat. En dat de kerkleider zegt, nou, we moeten de teugels maar wat laten vieren, want het is niet helemaal bijbels wat we geleerd hebben. Nou, daar heb je dan mooi een zootje ellende in je gezin gehad. En daar heb je als ouders je sterk voor gemaakt. Niet fietsen op zondag, geen dingen kopen of verkopen, enzovoort, enzovoort. Wat een ellende, zeg. En nou krijg je te horen, dit is niet bijbels. Waar heb je dan voor gedaan? De bodem valt onder je leven weg. En wat moet je nou doen met je kinderen? Nou, die hebben het geloof al lang vaarwel gezegd. Ongeveer. Maar veel erger gebeurt dit met Saul. Dreiging en moordblazende. Wat vervolg je mij? Wie bent u toch? J-H-W-H. Nou, en dan komt het. En dit is de doodklap. Dat hij dit heeft overleefd, dat is genade van God. Denk erom, Ananias en Safira, lees maar in Handelingen. Die gingen voor minder dood. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Om de zaak wat duidelijker te maken, heeft Lucas in het boek Handelingen deze bekeringsgeschiedenis van Saul maar liefst 3 keer opgeschreven. Deze geschiedenis, die is door Lucas natuurlijk gehoord van Saulus. En Lucas schrijft daarover. Dat gebeurde, dat gebeurde, dat gebeurde, dat gebeurde. In die volgorde. Maar in bijvoorbeeld Handelingen 22, daar vertelt Saulus dat zelf, omdat hij voor een of ander gerecht staat. En dan vertelt hij, mannen, broeders, moet je luisteren. Ik ga je vertellen wat er met mij gebeurde onderweg. En dat vind je bijvoorbeeld in Handelingen 22. In Handelingen 26 kun je er ook op naslaan. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat komt een beetje omdat ik in het verleden dat gehoord heb. Ik was pas tot bekering gekomen. En dat ben ik nog steeds. Ik ben heel enthousiast. En dat ziet u wel. En dat was ik in die tijd ook. En ik was tot bekering gekomen, was 19. En ik studeerde in Amsterdam. Vanuit Zandpoort moest ik reizen met de trein. En ik las altijd mijn bijbeltje. Dat vond ik heerlijk. Dat gaf mensen misschien aanleiding om te kijken en vragen te stellen. Ik las mijn bijbeltje. Maar ik zat ook regelmatig met studenten in de trein. En die studenten, onder andere theologie, die zeiden tegen mij van, nou, de Bijbel die spreekt zichzelf tegen. En dat vond ik zo moeilijk. En dat heeft mij altijd geïnspireerd tot goed goed lezen in de Bijbel en dingen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld die vier evangelieën die we hebben. 3+1, weet u wel, 3+1. Drie die heel veel op elkaar lijken en eentje die echt uitzonderlijk anders is. Met elkaar vergelijken en inderdaad tot de ontdekking komen. Oh, wat een verschil zeg. En dan niet zo ondiep, dom reageren van de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Ik kan u gewoon zeggen vanuit mijn overtuiging. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Alleen, je moet lezen. En je moet nadenken. Je moet je afvragen, waarom zegt hij dat zo? En waarom zegt hij dat anders? Ik kan u rustig zeggen, er komen echt verrassende dingen in de Bijbel voor. Ik ga u er eentje noemen. In de drie synoptische evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, staat dat Jezus de tempel binnengaat en die tempel reinigt. Dat wil zeggen, of dat reiniging is, is een heel andere zaak. Maar dat gebeurt vlak voordat Jezus gaat sterven. Dus aan het einde van zijn aardse bediening. Maar denk erom, in het Johannes-evangelie staat het al in Johannes 2. Dus met andere woorden, Johannes doet net alsof Jezus daarmee begint in zijn aardse bediening. En natuurlijk, daar kun je mee uit de voeten door te zeggen, nou dat is dan twee keer gebeurd. Eén keer aan het begin en één keer aan het eind. Dat vind ik een gelegenheidsoplossing. Nee, je moet je afvragen, niet zozeer wanneer is het echt gebeurd, alhoewel ik kan u zeggen dat ik denk, 3-1, dat die 3 gelijk hebben. Maar dan moet je je afvragen, waarom zegt Johannes het nou anders? Waarom doet hij dat? Dat is nou bijbellezen. Dat is nadenken. Dat is bezig zijn met de dingen van God. Maar niet zo ondiep als die theologiestudenten zijn, nou, de Bijbel die spreekt zichzelf tegen. Dus daarom was ik al vanaf het begin geënt op, nou daar gaat hij, Handelingen 9 en Handelingen 22 en Handelingen 26. 3 keer hetzelfde, om dat dan gewoon eens met elkaar te vergelijken. Zou je nog een keer in actie willen komen? Dank je wel dat je dat wil doen. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om van hoofdstuk 9, want dat heb je nog voor je. Wil jij dan vers 7 lezen alsjeblieft? Ga je gang. En wilt u proberen als hij dat leest, want dat doet hij wel 2 keer. Bijna uit zichzelf. Wilt u proberen om goed de details te onthouden? Maar dat redt u wel, want het is nog vroeg.
De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand.
Weet nog een keer lezen?
De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand.
Super. Zou je nu zo vriendelijk willen zijn om Handelingen 22 op te zoeken? En wil je dan lezen vers 9?
De mensen die bij mij waren, zagen wel het licht, maar hoorde niet de stem van hem die tegen mij sprak.
Kijk, je moet vooraan zitten om het echt wat snel te begrijpen. Dus wil je voor degene die achteraan zitten en nog niet gereageerd hebben, wil je het nog een keertje lezen alsjeblieft. 22 vers 9.
De mensen die bij mij waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen mij sprak.
Ik was niet zo lang tot bekering gekomen, toen las ik dit. En ik kon redelijk goed onthouden. Als ik een week verder was, dan wist ik nog wel wat ik gelezen had een week tevoren. Dat was niet zo moeilijk. En dit heb ik een keertje aan een hooggeacht iemand gevraagd. En die wist er geen antwoord op, maar dat draaide niet omheen. En toen heb ik me ook voorgenomen, als iemand mij ooit een vraag stelt waar ik geen antwoord op heb, ga ik er niet omheen draaien. Maar nu weet ik het antwoord. Dus ik ga het uitleggen. Dit is mooi. Dit is echt mooi. Je moet ook goed lezen. En als je goed leest, dan merk je dat dit een zo vloeiend verhaal is. En dat elke kritiek in de Bijbel spreekt zichzelf tegen, dat is ondiep gedrag. Nee, het is zo. Daar gaat hij. En zo kan het ook gebeuren. Dat weet ik uit ervaring. Weet u, dat is toch zo? Eventjes om de weg te plaveien. Bent u met mij eens dat ik spreek hier, hè? Zo, hoog verheven boven het publiek. En dan kan ik spreken, hè? En dan kan het toch gebeuren dat één van u zit vlak naast elkaar, op een paar centimeter afstand van elkaar, en één kan aangeraakt worden en aangesproken worden door God, dat u als het ware zegt, en de ander, die merkt niks. Dat kan toch of niet? Ja, dat is een heel bekend feit. Dat weet ik vanuit mijn bekering. Want Joke was onaangedaan en ik gleed gewoon onderuit. En ik zat te huilen. Wat gebeurde nou met mij? Bert Piet, de sterke, krachtige, macho. Er bleef niets van me over. Ja, nou, oké, goed. Ik zit er weer helemaal in, begrijpt u? Zoveel jaar geleden. Nou, eventjes herstellen. Ik ben weer terug. Ja. Hoe zit dat? Nou, Saul was met een aantal mensen. Die was op weg. En dan ineens is er een licht. En er is boom. En ze vallen met elkaar. Ze liggen op de grond. Allemaal hoor. Allemaal. Als je Handelingen 9, 22, 26 naast elkaar legt. Dan zul je merken, midden op de dag. Het was een zonnige dag. De zon scheen. Maar er was een fel licht. Dat overstraalde alles. En ze lagen op de grond met elkaar. Nou, en dan gebeurt het. Shaul, Shaul, wie hoort dat? Dat is als enige, dat is Saulus. Die anderen niet. Die weten wel dat er wat aan de hand is, want je gaat niet zomaar neer. En dat licht, dat loog er ook niet om. Een blauwe lucht. Ze wisten wel dat dat God was. Natuurlijk. Maar het is Shaul, het is Saul die hoort dit. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Die stem die hoorden die mensen niet. Dat was gericht tot Saul. Dat kan zo. Je zit op 5 centimeter afstand. De een hoort God spreken en de ander zegt, oh, aardige samenkomst. Van de preek begreep ik niet veel, maar het was een aardige samenkomst. Dan gaat Saul spreken. En die zegt, wie bent u toch, Heer JHWH? Dat hoorde iedereen. Iedereen hoorde de stem. Dat staat er ook. Ze hoorden de stem. Welke stem? De stem. De stem. Van wie? De stem. Van wie? De stem. Van wie? Van Saulus. En daar hebben ze het hunne van gedacht. Kijk, ik weet, Joke die heeft regelmatig telefoon. En dan hoor ik haar praten, de andere kant hoor ik niet. Maar dan weet ik, ze heeft de telefoon en ze praat met iemand. En dan, nou, ik ben niet nieuwsgierig. Maar, maar valt wel mee. Oké, goed dan. Maar ik kan meestal horen wie het is. Maar ik hoor maar één kant. Maar hier ligt het gezelschap op de grond. En ze horen ineens Saul praten, wie bent u toch, Heer? En ze denken bij zichzelf, wat is dat voor haar? Die heeft het te pakken. Ze begrijpen er dus niets van. En daarom zegt, Handelingen 22 vers 9, die jongens die daar naast hem lagen, die hoorden niet de stem van degene die met Saul sprak. Dat hoorden ze niet. Ze hoorden alleen maar Saul dit zeggen. En dan zegt de persoon die met hem spreekt, en dit is volkomen onverwacht voor Saul. Want met die Jezus was toch afgerekend? Die stierf toch aan een kruis? Daar ga je toch niet van vertellen dat God hem opwekt? Die is vervloekt. En dan die JHWH, die God. Die God, die schepper. Die God die hij dient. Dan hoort hij, ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat hij het overleefd heeft, Saul, dat is een wonder van genade. Dat hij door een nulpunt in zijn bestaan is gegaan, dat zal ook duidelijk zijn. Dat is overigens niet fijn als dat gebeurt in je leven. Achteraf kun je zeggen, wat was het goed. Maar als je erin zit, dit is vreselijk. Je gaat dood. De bodem valt compleet weg. Hij heeft geen enkel plekje meer om te staan. Daarom is hij ook blind. En 3 dagen niet drinken in zo'n klimaat betekent gewoon het einde is gekomen. En dan het bijzondere. Deze man, dat lezen we er meestal niet in, want als we verder lezen in vers 19, en je hebt de NBG bij de hand, dan merk je dat vers 19a en vers 19b, vers 19a, vers 19b, daar zit een ruimte tussen. Denk erom, daar zit, dat slaat Lucas allemaal over in het boek Handelingen, maar daar zit maar liefst 2,5 jaar tussen. Hoe heet je dat? Nou, dat kun je lezen door bijvoorbeeld een Galatenbrief ernaast te leggen. Dan merk je dat Saul hier zo'n geweldig keerpunt in zijn leven bereikt. Jezus, Jezus. Hoe is het mogelijk? Jezus, maar dat niet alleen. Mensen, laten we even wel zijn. Jezus is niet een meneer, maar Jezus is, ja, dat weet ik, Heer. Nee, Jezus is, en dan komt het, J-H-W-H. En dit is ontstellend verstrekkend. Jezus is J-H-W-H. En als er één persoon is die dit heel duidelijk in zijn hele bediening heeft helder gemaakt, dan is dat wie? Dan is dat Paulus. Overigens laat ik even één ding tegen elkaar zeggen. Bent u met mij eens dat op het ogenblik dat wij de gemeente van Jezus Christus te nakomen, in zijn totaliteit of individueel, dat we moeite hebben met mensen. Merkt u, bent u met mij eens? Wij zeggen wel, Jezus heeft eenmaal geleden en gestorven voor de zonde. Nee. Bij elk onmin en wangedrag van christenen jegens elkaar, leidt Jezus mee. Staat het er of niet? Daarom houden we ook vrede ter wille van Jezus. Daarom geven we ook ons gelijk op ter wille van Jezus. Daarom bieden we ook onze excuses aan en zeggen, sorry, ik weet dat ik gelijk heb, maar ik geef het ter wille van jou eraan. Het is een ontzettend goede manier om vrede te stichten. Ik ga nog een keer zeggen, Jezus is Heer. Bijbels denken, ik sluit af, Bijbels denken is dit. Wat heeft God nou te geven aan zijn zoon als zijn zoon naar de hemel gaat en de hemel binnenkomt, een wolk neemt hem weg, de toegang tot de hemel. En de vader zit op de troon en hij ziet zijn zoon aankomen. En de Bijbel zegt in Handelingen hoofdstuk 2, dat God zijn rechterhand uitstrekt naar zijn zoon. Dat is een weerzien. Daar kunnen we ons geen voorstelling van geven. Wat het betekent dat die twee die één zijn van eeuwigheid her. Die een eenheid hebben beleefd met elkaar waar we alleen nog maar van kunnen dromen. Vader, u in mij, ik in u. Vader en zij in ons. Oh, dit is mooi. We kunnen alleen maar heel voorzichtig daarover praten en erover nadenken. Dat die twee die elkaar vasthielden van eeuwigheid her en elkaar aankeken. En wisten van elkaar, één waren met elkaar, dat ze elkaar los hebben moeten laten. Om de kring groter te maken, zodat wij daar ook bij kunnen passen. Wat is dat vader en zoon elkaar weer tegenkomen. En dat de vader de rechterhand aan de zoon geeft en hem optrekt naar omhoog en hem naast zich zet. Zo staat het er. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en gezeten is naast in de hemel, naast de majesteit in de hoge. Wat is dit? Wat betekent het dat God, dat zijn vader dat moet doen? Wat kan hij geven? Wat kan God geven aan zijn zoon om duidelijk te maken? En alsjeblieft niet zeggen, ja, maar dat wist Jezus toch al en dat had hij toch al enzovoort. Stop daarmee. Dit is Bijbelse taal van een weerzien waarin iets volbracht is. En wat heeft de vader aan de zoon te geven wat helemaal van zichzelf is? Nou, ik ga het u vertellen, twee dingen. Maar het ene ga ik niet over praten, want dat is Pinksteren, dat komt nog. God heeft iets, en dat is hij zelf, dat is God zelf, dat is heel kwetsbaar, dat is heel mooi wat God heeft. God heeft zijn geest. En die geeft hij aan de zoon. Hemelvaart, die geeft hij aan de zoon. Zo staat het in Handelingen, hoofdstuk 2, vers 31 tot en met 33. Die geeft hij aan de zoon. Ja, maar dat zou je toch in Joël aan ons geven? Nee. Aan één, dat is Jezus. Niemand anders, aan één. Hij heeft het volbracht. Hij is de ware mens uit Israël. En tegelijkertijd is hij de Zoon van God. Maar God heeft nog iets, en daar wil ik het over hebben. God heeft zijn eigen wezen. En zijn eigen wezen wordt samengevat in zijn naam. De naam is het wezen. Het wezen is de naam. God heeft zijn eigen naam, JHWH. En die heeft hij gegeven aan zijn zoon. Jij bent JHWH. Er is geen apostel geweest. Geen. Niet de twaalf. Paulus. Die dit heeft meegemaakt. Door de diepte heen. Tot zo'n onvoorstelbaar hoge verkondiging. Er is er maar één geweest die dat heeft gekund. Omdat hij mee heeft gemaakt wat hij heeft meegemaakt. Door de dood heen. Er is er maar één die heeft verwoord in Filippenzen 2 het hooglied op Christus. Hij heeft het godengelijk zijn niet geroofd. Hij was het. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Dat heeft hij zelf gedaan. Het is hem niet gedaan. Dat heeft hij zelf gedaan. Hij is mens geworden. Nee, hij is dienstknecht geworden. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Nee, tot het diepste van het diepste. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Dieper kon niet. Dat is hoofdstuk 2, 5 tot en met tot 9. En dan 9. De onvoorstelbare uitroep van Paulus. Schrik niet hoor. Ik ga nu heel hard roepen. Ik leid het wel mooi in, Joke, dat je me over een uur niet kunt zeggen van, wat heb je geschreeuwd? Hij heeft zichzelf ontledigd. Tot diepst. Dieper kan een mens niet gaan. Hoe diep we ook zitten vandaag, hij is altijd onder ons. En nou komt hij. Vers 9. Daarom! Waarom? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam gegeven boven alle naam. En u weet welke naam dat is. Dat is Jezus is Heer.
Dit is zo mooi. Ik ga het even nog een keer. Hij is Heer over dood en dodenrijk. Hij heeft de sleutels ontfutseld. Waarom ben ik een christen? Nou, omdat ik graag leef met hoop. Ik ga heel graag naar de hemel, u ook. Ik heb graag, als ik gestorven ben en Christus komt terug, dan ben ik er graag bij. Ik ben graag van de partij. Oh, fantastisch. Hij heeft de sleutels van dood en dodenrijk. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft onze ziekte gedragen. Hij heeft elke gebondenheid gebroken. Jezus is Heer. Amen. We moeten luisteren. Morgenochtend. Ik weet niet of dat echt gebeurt, maar meestal doe ik dat wel. Ga ik voor de spiegel in de badkamer staan. Alleen al dit voor de spiegel. Je lacht je toch rot dat iemand dat doet. Al zie je op tegen de dag. Alleen al als je dit doet. Hallo Bert, luister. Jezus is Heer. De Heer is mijn herder. Jou ontbreekt niets. Hij doet je nederliggen in grazige weiden. Hij voert je aan rustige wateren. Hele dag, jongen. Morgen weten we nog niet, maar vandaag doet hij dat. Amen.